Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 122 zingen wij het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 19e hoofdstuk en daarvan de eerste 19 versen. Wij herzeggen u Johannes 19, de versen 1 tot en met 19, maar stellen wij ons eerst onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 75. Hoor, Heere, mijn stem naar uw goedgunstigheid en geef mij naar uw rechte kracht en leven. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 75.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen en nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen Johannes 19, vers 1 tot en met 19. Toen nam Pilatus dan Jezus en gezelde hem. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd. en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden: wees gegroet, gij koning der Joden. En ze gaven hem kinnebakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: zie, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: zie de mens. En als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij zeggende: kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. Maar de Joden antwoordden hem: wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven. Want hij heeft zichzelf een Godszoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. En ging wederom in het rechtshuis en zeide tot Jezus: van waar zijt gij? Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem: spreek gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde: gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het niet van boven gegeven was. Daarom, die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen zeggende: indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. En iegelijk die zichzelf een koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats, genaamd Lithostrotos, en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van de Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden: zie uw koning. Maar ze riepen: neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: we hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En ze namen Jezus en leidden hem weg. En hij dragende zijn kruis ging uit naar de plaats genaamd de hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar ze hem kruisten. En met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden.
Wij zingen Psalm 22 en daarvan het eerste en het vierde vers: mijn God, waarom verlaat gij mij? En het vierde vers: al wie mij ziet, bespot mij, boos te moe. Wij noemden nu Psalm 22 en daarvan het eerste en het vierde vers. Gemeente, de tekstwoorden voor deze zevende Lijdenszondag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 19 en daarvan het 17e vers, Johannes 19, vers 17. Waar we Gods woord lezen en hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Tot zover. De gemeente schrijven wij als thema onder dit vers de uitleiding tot de kruisiging. De uitleiding tot de kruisiging. En dan vinden wij in onze tekst drie gedachten. In de eerste plaats letten wij op de kruisdrager. In de tweede plaats letten wij op de kruisweg. En in de derde plaats letten wij op de kruisheuvel. Dus deze tekst bepaalt ons vanmorgen bij de uitleiding van tot de kruisiging. Drie gedachten. In de eerste plaats de kruisdragende. De kruisdrager, want er staat en hij dragende zijn kruis. Onze tweede gedachte, de kruisweg. Er staat geen uit. En onze derde gedachte, de kruisheuvel. Als er staat in het laatste gedeelte van de tekst, naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, het welk in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Gemeente, wij hebben in de achterliggende weken, in de achterliggende lijdenstijd, vier keer stilgestaan bij de grote verzoendag. Zoals deze gehouden werd door het Joodse volk onder het Oude Testament. En de vorige keer hebben wij stilgestaan bij de brief van de apostel aan de Hebreeën, waarin de apostel heeft duidelijk gemaakt dat die grote verzoendag in de Heer Jezus Christus is vervuld. En hij roept de gelovigen uit de Joden op om uit te gaan buiten de legerplaats, dus weg bij de tabernakel, bij de ceremoniële dienst, en zijn smaadheid te dragen. En nu in deze morgen mogen wij horen vanuit de geschiedenis in Johannes 19... hoe dat de Heer Jezus dat ook werkelijk heeft vervuld. Jongens en meisjes, weet je nog van die weggaande bok die buiten de legerplaats gezonden werd? We zullen vanmorgen horen hoe de Heer Jezus buiten de stad Jeruzalem geleid wordt om daar gekruisigd te worden. Zojuist heeft de Heer Jezus gestaan voor de wereldlijke rechter, Pontius Pilatus. U hebt daarover gehoord in de leesdienst die pas geleden gehouden is, hoe de Heer Jezus daar stond voor Pilatus. Er werd een veroordeling afgedwongen door het Joodse volk. En het Joodse volk heeft de verantwoordelijkheid volledig op zich genomen. Ze hebben geroepen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En voortdurend werd er geroepen, kruist hem, kruis hem, weg met deze. En dat laat zien, gemeente, hoe diep dat de vijandschap zat. Want de kruisiging is werkelijk de allerzwaarste straf. Het was een straf die onder de Joden niet eens voorkwam. Sterker nog, het was ook een straf die onder de Romeinen niet voorkwam. De Romeinen hebben deze straf alleen uitgeoefend in de provincies, maar niet in hun eigen land. En die straf die werd alleen gegeven aan slaven en aan misdadigers, aan ernstige misdadigers. Een Romein zou nooit deze straf krijgen vanwege de gruwelijkheid. De Romeinen deinsden er zelfs voor terug. En dat nu deze straf voor Jezus werd geëist door de Joden. Deze allerzwaarste straf. Kruis hem, kruis hem. Dat laat zien hoe diep de vijandschap en de haat was tegen Jezus van Nazareth. En Pilatus heeft zich daarin laten meeslepen om zijn eigen hachje veilig te stellen. En zo heeft hij uiteindelijk de Heere Jezus aan hen overgegeven. En jongens en meisjes, in deze tekst, dan zien we de Heere Jezus als het ware uit het rechthuis komen. Hij is omringd door 4 soldaten. Zo gebeurde dat altijd als iemand veroordeeld was. Dan werd hij apart geplaatst tussen 4 soldaten in, die hem brachten naar de plaats van de terechtstelling. En als zij buiten komen, dan zijn er allerlei mensen die zich daarbij aansluiten om getuige te zijn van dit aangrijpende gebeuren. En zo zijn we vanmorgen, gemeente, getuigen van een droeve stoet die daar gaat door de straten van Jeruzalem. En hij dragende zijn kruis. Onvoorstelbaar eigenlijk. Het is nog maar enkele dagen geleden dat de Heer Jezus Jeruzalem binnenkwam. En wat was het Joodse volk blij. Zij dachten, dat is onze koning. En ze hebben het uitgeroepen, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Wat waren ze verheugd. Maar die vrolijkheid is omgeslagen in bittere vijandschap. Omdat de Heer Jezus voor hen niet was wie zij dachten dat hij zou zijn. Want zij dachten dat hij de Romeinen zou verjagen. Dat hij aardse vrede zou brengen. En als duidelijk wordt dat dat het doel van de Heer Jezus niet is, dan verwerpen zij hem. Wat een teleurstelling voor de Heer Jezus, jongens en meisjes. Nee, de Heer Jezus had niet op iets anders gerekend. Het is nog maar heel kort geleden dat hij de gelijkenis heeft uitgesproken van de landlieden. Ken je die gelijkenis? Dat de Heer van de wijngaard zijn knechten zendt tot de wijngaardeniers en op het laatste moment zijn zoon zendt en dat die zoon buiten de wijngaard wordt geworpen. En met die zoon bedoelde de Heer Jezus zichzelf. Hij wist precies wat er zou gaan gebeuren. En hij heeft zichzelf daar ook voor over gehad. En hij dragende zijn kruis. Letterlijk staat er in het Grieks. En hij zijn kruis zelf dragend. Daar valt de nadruk op. Hij droeg het zelf, niet een ander. En dat was nu eenmaal gewoonte in het Oosten. Wanneer iemand tot zo'n straf veroordeeld was, dan moest hij zelf zijn eigen kruis dragen. Zeer waarschijnlijk is dat niet het hele kruis geweest. Maar men denkt dat het hier gaat om de dwarspaal waar later de handen aan vastgespijkerd werden. En de verticale paal die zou reeds op de plaats van de terechtstelling staan. Ik wil niet zeggen dat deze paal licht van gewicht was. Nee, het was een zware last die gedragen moest worden. En als je denkt aan de omstandigheden. De Heere Jezus is zojuist gegeeseld. Zijn rug is vol met gapende wonden. En normaal gesproken ga je daar heel voorzichtig mee om. En hier werd op die doorploegde rug werd dit kruishout gelegd. Of misschien moet ik het anders zeggen, hij nam het zelf op. En hij dragende zijn kruis. Alles wat er nu gebeurd was, daar is de Heer Jezus passief in geweest. Maar dit is een daad geweest. Hij draagt dat kruis zelf. En dat is heel veelzeggend. Hij probeert niet eronder uit te komen. Hij probeert het niet van zijn rug af te krijgen. En dat zou heel begrijpelijk zijn. Want jongens en meisjes, de Heer Jezus is onschuldig. Moet je indenken dat je onschuldig bent en dan tot de dood veroordeeld wordt. En dat op zo'n verschrikkelijke manier. Wij zouden er alles aan gedaan hebben om eronder uit te komen. Om dat kruis van ons af te werpen. Dat heeft de Heer Jezus niet gedaan. En wat laat dat zien? Dat laat zien dat hij onder die straf buigt. Dat hij in het openbaar instemt met zijn veroordeling. En wat is dat voor ons vanmorgen een boodschap, gemeente? Zouden wij dat ook gedaan hebben? Als wij dit kruis op onze schouders hadden gekregen, zouden we ook gebogen hebben. Wij krijgen allemaal wel een kruis in dit leven. Het leven is vol met moeite en verdriet. Soms zijn dat hele zware kruisen die mensen krijgen. Soms zijn dat hele smartelijke kruisen. Soms zijn het ook hele schandelijke kruisen, dat iedereen het daarover heeft. Heb je het al gehoord, zeg? En wat doen wij dan? Wel, wij proberen voortdurend onder ons kruis uit te komen. Wij zijn niet zulke gewillige kruisdragers, of wel? Weet u wat gewillige kruisdragers zijn? Dat zijn mensen die beseffen wat zij verdiend hebben. Dat zijn mensen die erachter komen dat de Heere ons nog geen lasten oplegt die zwaarder zijn dan wij ons waardig gemaakt hebben. En dan is er geen opstand, dan is er geen vechten, maar dan is er buigen onder het kruis wat de Heere oplegt. Dan moet je iets kennen van de oorzaak. En dat is bij de Heere Jezus zo. Hij weet de oorzaak. Hij weet waarom dit kruis op zijn schouders ligt. Het is vanwege de zonde. U zegt, ja, maar dat zijn niet zijn zonden, want u zegt net dat hij onschuldig is. Precies. Maar het zijn de zonden van de zijnen. En om de zijnen te verlossen van de straf, heeft hij die straf op zich willen nemen. Als hij dat kruis afgeworpen had, als hij die straf niet aanvaard was, had, dan zou er voor niemand zaligheid zijn. Hij beseft dat God wil dat aan zijn recht genoeg geschiede. En dat er geen andere weg is dan om de straf te dragen. En zo heeft hij die straf gedragen. Dan zou het groot zijn, gemeente, als wij leerden ook onder ons kruis te bukken en te buigen. Zoals de moordenaar dat deed. De moordenaar aan het kruis, die bekeerde moordenaar, die zei, wij toch rechtvaardig. Hij probeerde er niet meer af te komen. Hij vloekte niet zoals die andere moordenaar. Maar hij zei, wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij dragende zijn kruis. Wat moet het pijnlijk geweest zijn. Zijn afgemartelde lichaam van de achterliggende uren droop aan alle kanten van het bloed. Maar je hoort hem niet. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Ik denk dat die Romeinse soldaten, jongens en meisjes, ook wel eens andere voorbeelden gehad hebben. Van mensen die tot het laatste toe gevochten hebben. En die geprobeerd hebben onder het kruis uit te komen. Die met de grootste moeite geleid werden naar de plaats van de terechtstelling. Maar dat was niet met de Heere Jezus zo. De Heere Jezus was wat dat betreft voor die soldaten de meest makkelijke kruiseling die ze ooit meegemaakt hebben. Want hij was zeer gewillig. Hij heeft zijn kruis aanvaard. Hij wist dat het niet de mensen waren die hem dit aandeden. Maar hij wist dat deze straf hem door de Vader was opgelegd. De Heere Jezus is dat ook in de eeuwigheid met zijn Vader overeengekomen. En hij wist, Pilatus zou dit vonnis niet kunnen vellen. Als hij de macht daarvoor van mijn Vader niet gekregen zou hebben. We zien een gewillige zaligmaker. Het is ook heel opvallend dat Johannes eigenlijk geen aandacht besteedt aan Simon van Cyrene. Zoals dat bij de andere evangelisten wel gebeurt. Nee, Johannes die laat de volle nadruk vallen op de gewilligheid van de Heere Jezus in het dragen van zijn kruis. En hij dragende zijn kruis. En dat is een ontzettend zwaar kruis geweest. Dat was niet alleen maar die houten paal die enkele tientallen kilo's heeft gewogen. Maar het was veel en veel zwaarder. Dit kruis, aan dit kruis, daar kleefde de schuld van al de zijnen. Van het hele volk hebben wij gehoord op de grote verzoendag. Voor iedere zonde, van de zondaar die Christus wilde redden, moest hij de straf dragen. Het is een last die niet in woorden uit te drukken is. En dat op een doorploegd lichaam. Het is een smadelijk kruis. Want reken maar dat er met die kruiselingen de spot gedreven werd. Straks ook als hij hangt aan het kruis. Wat hebben ze hem gelasterd. Anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Daar hing hij naakt tussen de hemel en tussen de aarde. En het allerergste voor de Heere Jezus is geweest dat degene die het kruis draagt door God vervloekt is. Zo heeft de Heere dat gezegd in het Oude Testament. Dus Jezus droeg de vloek. Hij werd als een vervloekte aan het kruis genageld, omdat hij de vloek op zich genomen heeft. En zo heeft hij als de hoge priester van het Nieuwe Testament de verzoening aangebracht. Gemeente, wij zouden het nooit aanvaarden. Bij het minste of geringste, dan zijn wij het met God al oneens. En dan vinden wij dat God ons onrecht doet. Nou, dat vind je zelfs wel bij Gods kinderen. Ik denk bijvoorbeeld aan Asaf. Was een kind van God, maar toen de Heere hem een kruis oplegde, toen was hij het er helemaal niet mee eens. Hij keek naar andere mensen en hij dacht, die hebben het veel beter dan dat ik het heb en ik moet dit allemaal dragen. Hij werd opstandig tegenover God, totdat de Heere hem op zijn plaats bracht. Gemeente, wat is dat nodig? Dat wij leren hoe wij staan ten opzichte van het recht van God. De Heere Jezus die wist dat, wat het recht van God eiste van de zondaar. En weet u wat nodig is, dat wij dat ook leren. En daarom gaat het in de prediking, in de lijdenstijd, altijd over het rechthuis. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomenlijk betalen. En gemeente, als ik niet de schuldige word, dan ben ik ook nooit bereid om te accepteren dat de vloek op mij ligt. dan vind ik dat ik dit kruis zelf helemaal niet verdiend heb. En dan is er dus ook geen uitzien naar genade. Maar wat krijgt deze boodschap een waarde voor goddeloze mensenkinderen? Voor misdadigers zijn die vanmorgen ook in de kerk. Wij zijn misschien voor het merendeel allemaal nette kerkmensen. Voor de buitenwereld doen wij geen vlieg kwaad. Maar als de Heer je gaat ontdekken aan wat er leeft in je hart, dan word je een goddeloze. Dan word je een misdadiger. En misdadigers, die hebben straf verdiend. En wie tegen de Allerhoogste God gezondigd heeft, die heeft de allerzwaarste straf verdiend. En ik mag prediken, gemeente, vanmorgen, dat zulke van die straf verlost kunnen worden. Omdat er één geweest is die geen misdadiger was. Die geen enkele schuld had. Maar die zichzelf als een misdadiger heeft laten veroordelen. Geheel vrijwillig. En hij, dragende zijn kruis, ging uit. We gaan naar onze tweede gedachte, de kruis weg. Want die twee woorden, daar ligt best wel heel veel in. De Heere Jezus ging uit. Zijn weg loopt van Gabbata, dat is het rechthuis van Pontius Pilatus. In het Grieks is dat Lithostrotos. De weg van de Heere Jezus loopt van Lithostrotos naar Golgotha. En die weg die loopt dwars door de stad Jeruzalem heen. Ook vandaag de dag is het nog mogelijk om die weg te bewandelen. Die weg wordt genoemd de Via Dolorosa. De weg van het lijden, dwars door de oude stad van Jeruzalem. Dat is een zware gang voor de Heere Jezus geweest. Hij heeft zich laten uitleiden door de soldaten, door de stad. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scherers, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij had het beloofd. Hij had het gezegd, ik kom om uw wil en om uw welbehagen te doen. En de Heer Jezus is betrouwbaar. Het woord wat hij gezegd heeft, dat houdt hij ook. Die weg, die Via Dolorosa, die is hij al ingeslagen, zou je kunnen zeggen, van eeuwigheid. In Gods besluit, in Gods raad. En dat wordt hier ten uitvoer gebracht. De Heer Jezus ging uit. En dan komt weer die grote verzoendag terug. En dan zien we hoe de Heer Jezus dat hier werkelijk letterlijk vervult. Hij gaat uit. Deze dagen, jongens en meisjes, zijn er heel veel mensen Jeruzalem ingekomen. Want het zijn immers de dagen van het paasfeest. En voor het paasfeest kwamen duizenden mensen naar de heilige stad, naar Jeruzalem. En er werd er gezongen, wat wij vanmorgen ook gezongen hebben. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in, daar staan, o Godstad, onze voeten. En daar zeiden de mensen, kom, ga met ons en doe als wij. Met vreugde kwamen zij de poorten van Jeruzalem binnen. En er was plaats voor hen in de heilige stad. Ze mochten komen in Gods huis, het voorhof, Gods inzettingen. En dat is het aangrijpende van deze geschiedenis. Voor de Heere Jezus was er in de heilige stad geen plaats. Hij moest weg. Hij was een misdadiger. Hij kon geen gemeenschap hebben met de heilige plaats. Hij kon geen gemeenschap hebben met de heilige God. Hij kon geen gemeenschap hebben met het heilige volk. Hij is een vloek. En als een vloek moet hij verdwijnen. Hij hoort hier nooit meer. Dat is dat uitgaan uit de stad. Moet u eens voorstellen wat dat voor Jezus geweest is. De enige heilige, reine mens die ooit op deze wereld heeft geleefd. Hem wordt geen plaats meer vergund in Jeruzalem. Dit laat zien dat hij dat zondoffer is. We hebben gehoord dat het bloed van het zondoffer, dat mocht gebracht worden in het heilige der heiligen om verzoening te doen. Maar het vlees van dat zondoffer, dat moest buiten de heilige plaats, dat moest buiten het tentenkamp en later buiten Jeruzalem met vuur verbrand worden. Want die zonde moest weggedaan worden. En die bok die droeg die zonde. Die zonde mocht niet meer terugkomen. Die moest weggedaan worden. En we hebben gehoord, degene die die bok wegbrachten, die moesten zichzelf met water baden. En zo zien wij de Heere Jezus Christus hier. Het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. De stad uitgaan, omdat hij een zondoffer gaat brengen. Als hoge priester voor zijn volk. Wat aangrijpend. Dat de Joden dit doen. Nee, gemeente, wij hebben deze weg gekozen. In het paradijs. Jongens en meisjes, voordat het tentenkamp er was van het volk van Israël, is er al een heilige plaats geweest. En dan moeten wij terug naar Genesis 3. Dan moeten we terug naar onze schepping. De Heere heeft de mens gezet in de hof van Eden, het paradijs. En in dat paradijs, daar woonde God ook. Wat had de mens het daar goed? En zo mocht het, wat God betreft, ook altijd blijven. Maar wat is er toen gebeurd? Wel, we weten van de zondeval, we weten van de slang, we weten van Eva, we weten van de ongehoorzaamheid, we weten van Adam, ons verbondshoofd, die ook gegeten heeft. En wat is er toen gebeurd? Toen is de mens uit de heilige plaats verdreven. Hij kon niet langer in het paradijs zijn. Hij moest buiten het paradijs gezet worden en hij wilde niet. Je zou verwachten dat Adam en Eva wel zouden beseffen dat ze dat verdiend hadden. Maar er staat in Genesis 3 dat de engelen hen moesten dwingen. Buiten het paradijs, want anders waren ze nooit gegaan. En toen bij de ingang van het paradijs, daar werden twee engelen door God neergezet met een zwaard. En een vurig zwaard. Die poort was dicht. Ze mochten nooit, nooit meer terug. En Adam en Eva konden die weg nooit meer openen. En begrijpt u nu vanmorgen, gemeente, wat deze gang van de Heere Jezus naar buiten betekent? Hij moet door het zwaard van Gods gerechtigheid sterven. Hij moet aan de eisen van Gods recht voldoen om de paradijspoort, of om de poort van Jeruzalem, zo mag je het ook zeggen, weer te ontsluiten voor mensen voor wie die poort gesloten is. Wij staan van nature buiten de gemeenschap met God. En we hebben het vorige week gehoord, opdat God zijn volk zou heiligen, dat betekent van hun zonde zou verlossen, heeft de Heere Jezus buiten de poort geleden. Wat aangrijpend. De Joden zien dat gebeuren. Wat een waarschuwing voor hen. Want de Heere Jezus heeft hen gewaarschuwd. Hij heeft zelfs op weg naar het kruis nog gezegd dat er verschrikkelijke tijden zullen komen. Hij zegt dat de mensen die kinderen krijgen straks zo'n groot verdriet zullen hebben, want zalig zijn de borsten die niet gezoogd hebben en de buiken die niet gebaard hebben. Wat gaat er dan gebeuren? Wel 70 na Christus. Dat duurt nog ongeveer zo'n 40 jaar na deze geschiedenis. 70 na Christus. Dan zullen de Romeinen, die zullen de stad Jeruzalem verwoesten. De tempel, het Gods huis, het Joodse volk zal worden omgebracht. De geschiedschrijvers zeggen dat er in die dagen, iedere dag, zo ongeveer 500 Joden door de Romeinen gekruisigd werden. Zoals de Heere Jezus hier gekruisigd werd. Duizenden Joden werden voor de wilde dieren geworpen en ze werden als slaven verkocht. Dus wat hier gebeurt nu, daar kunnen deze mensen aan zien, dit gaat er met ons gebeuren. Dit oordeel staat ons ook te wachten. God gaat onze zonden straffen. De Heer Jezus had ervoor gewaarschuwd, maar ze geloofden er niks van. En daarom hadden zij de Heer Jezus ook niet nodig. Ze hadden geen verzoening nodig. Ze dachten, wij zijn vrome, nette mensen, wij gaan naar Gods huis, wij doen wat de Heer ons voorschrijft. Zij aanvaarden de straf niet en geloofden ook niet dat ze diezelfde straf zouden krijgen. En zo is de prediking van het kruis van Christus vanmorgen, gemeente, ook een ernstige waarschuwing. Want daaraan kunnen u en ik zien wat ons te wachten staat als onze zonden niet verzoend worden. Er is verzoening nodig voor een ieder van ons. En die verzoening is nog te krijgen. En we hebben het kort geleden ook gezegd, laat u met God verzoenen. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade, laat u met God verzoenen, rust niet. Tot u deel mag hebben aan deze verzoening door de Heere Jezus aangebracht. Misschien zijn er mensen in de kerk die dat inleven. En die zeggen, dominee, in mijn beleving ben ik niet eens in Jeruzalem. Maar in mijn beleving, in mijn hart, zie ik mijzelf dwalen als iemand buiten de heilige stad. Ik ben buiten het paradijs en ik weet niet hoe ik nog ooit die poort kan binnengaan. God heeft mij aan mijn zonde ontdekt en ik heb leren zien, er is voor jou geen plaats. Jij bent een goddeloze, je bent een misdadiger, je bent een buitenstaander. Dan is het een wonder dat je vanmorgen nog in de kerk mag zitten. Dan moet je zeggen, dat heb ik eigenlijk ook niet meer verdiend. Ik heb helemaal niks meer verdiend. Net als Adam en Eva buiten de paradijspoort. Of net als een misdadiger zou je kunnen zeggen, buiten de poort van Jeruzalem. Als het ware op weg naar je terechtstelling. En wie zou die poort ooit voor mij kunnen openen? Wel, dit evangelie van morgen, gemeente, dat is een vertroostend woord voor buitenstaanders. Wat een veelzeggend woord. Een buitenstaander, dat is iemand die buiten de poort staat. Dat is iemand die er niet bij hoort. Dat is iemand die zich als een uitgeworpene leert kennen. En die zelf de poort niet open krijgt. Nee. Want hoe zouden wij die engelen tevreden stellen, die daar met het zwaard van Gods gerechtigheid staan? Hoe zouden we God tevreden stellen? Dat is gans onmogelijk. Ons wacht maar één ding en dat is de straf. En nu mag ik u vanmorgen prediken dat er één is die poort open kan doen. En wie is dat? Dat is Hij die de stad uitgaat. Dat is Hij die de stadspoort straks achter zich hoort dichtslaan. Dat is Hij die de plaats van doemwaardige zondaren wilde innemen. Dat is hij die het zwaard van Gods gerechtigheid wel tevreden kon stellen. Ziet u welke rijke prediking dat er ligt in die uitleiding van de Heer Jezus naar buiten. En nogmaals, hij is de enige die de sleutel heeft. Je zou kunnen zeggen, dat houten kruis van de Heer Jezus, dat is de enige sleutel, de houten sleutel waarmee de paradijspoort geopend kan worden. Dat is de enige sleutel die past. Dat is de enige genoegdoening die voor God voldoende is. En ik mag u dat prediken vanmorgen. Ik mag dat prediken aan de grootste van de zondaren. Alleen wie kan die poort alleen maar open doen? Dat is de Heere zelf. En mogen hij daarvoor het woord gebruiken vanmorgen, ook als een sleutel van het hemelrijk. Voor mensen die als een goddeloze in de kerk zitten. En die hebben moeten leren buigen voor het oordeel en voor de straf. En u die daar iets van kent. Die het weet wat het is als die deur open mag gaan. Die paradijspoort. Luther heeft dat mogen ervaren op zijn torenkamer. Hij zegt, dit is niet anders dan de poort van het paradijs. Dat heeft Jacob mogen ervaren in Bethel. Hij zegt, dit is niet al een huis Gods. Dit is een poort des hemels. Wat ligt er dan een troost in het werk van de middelaar? Maar wat moet u meer en meer ervaren, waar we de vorige week bij stilgestaan hebben. En Paulus moet daar ook toe oproepen. Laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Het altaar, dat staat buiten de legerplaats. Zolang als wij onszelf ook na ontvangen genade leren kennen als vrome mensen, dan zal het offer van de Heere Jezus Christus ons geen versterking geven. Maar als de Heere ons weer eens uitleidt naar buiten die lege plaats, dan zullen we daar het altaar vinden. Goddelozen worden gerechtvaardigd om niet. We gaan naar onze derde gedachte, de kruisheuvel. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 69 en daarvan het eerste en het tweede vers. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. En het tweede, men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij toch zonder oorzaak haten. We noemen nu Psalm 69 en daarvan het eerste en het tweede vers.
Thank you.
Nog enkele woorden over de laatste gedachte, de kruisheuvel. De Heer Jezus wordt geleid naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Golgotha, jongens en meisjes, dat betekent in het Hebreeuws schedel of hoofdschedel. In het Latijn is dat het woordje calvaria. Daarom hoor je ook wel eens in een preek over Calvaria's heuvel. Dat is Golgotha. En dat is een hele opmerkelijke plaats, want waarom heet nou zo'n plaats schedel? Wij zouden het heel vreemd vinden als we hier in de omgeving een plaats hadden die genoemd werd hoofdschedel. Want waarom geef je zo'n plaats, waarom geef je zo'n naam aan een plaats? Er was dus even buiten Jeruzalem was een plaats die zo heette, hoofdschedel. En de vraag is waarom? Er zijn verschillende gedachten over, er zijn sommigen die denken dat er op die plaats hoofdschedels lagen. Want ja, het was de plaats van de terechtstelling. En die kruisstellingen die bleven hangen aan het hout, normaal gesproken. En dan werd hun vlees, dat werd gegeten door de vogels. En wat er achterbleef, dat waren, ja, dat was het skelet. Hoewel we weten uit de geschiedenis dat de Joden de kruisselingen niet lieten hangen wanneer de Shabbat aanbrak. Wat zal dan de bedoeling geweest zijn? Wel, zeer waarschijnlijk komt deze naam daar vandaan dat die rots, die heuvel waar de Heer Jezus op gekruisigd is, de vorm had van een hoofdschedel. Het was alsof je naar een schedel keek. En nu is er in de 19e eeuw een Engelse generaal geweest, Gordon, die even buiten de Damascuspoort in Jeruzalem een heuvel ontdekte die inderdaad de vorm had van een hoofdschedel. En in de plaats van deze heuvel is ook een hof. Een graftuin waarin nog een graf aanwezig is. En het zou kunnen zijn dat dit de plaats is waar de Heer Jezus gekruisigd is. Hoewel er onder de archeologen geen overeenstemming is. Anderen wijzen de plaats aan waar de grafkerk is gebouwd. Dat zou de plaats moeten zijn. In ieder geval is belangrijk dat die plaats toen in de tijd van de Heer Jezus gelegen moet hebben buiten de stad. En hoewel die plaats die er nog is in Jeruzalem in de graftuin een hele indrukwekkende plaats is, hoeven wij dat ook niet met zekerheid te weten. Waar het precies geweest is. We kunnen er ons enigszins een indruk van vormen. Hoofdschedelplaats. De plaats van de executie. Wat we wel weten, dat is dat deze plaats in Jeruzalem, waar de graftuin is, de mensen die daar geweest zijn, die weten dat. Dat is een heel druk punt. Daar komen allerlei wegen samen. Daar is een busstation vandaag de dag. Waar voortdurend mensen in en uitstappen en overstappen. En dat zou er ook voor kunnen pleiten dat dit de plaats geweest is. Want misdadigers die werden terechtgesteld ter waarschuwing. Zoveel mogelijk mensen moesten dat zien. Zoals dat vandaag de dag nog wel gebeurt in Irak bijvoorbeeld. Als iemand publiek terechtgesteld wordt, dan zijn er duizenden mensen aanwezig die dat moeten zien. En dat moet dan een waarschuwend effect hebben. Velen zijn voorbij die plaats gekomen. En zijn getuigen geweest van de kruisiging van de Heer Jezus. Die mensen zochten dat niet. Ze kwamen er langs. En ze zagen het. En ze vervolgden hun weg. En zo is het ook vandaag, gemeente. Wij kunnen er niet omheen. Het evangelie van het kruis, u komt ermee in aanraking. Wereldse mensen komen er soms zo ineens mee in aanraking zonder dat ze dat nu per se gezocht hebben. En u bent er mee in aanraking gekomen, ook niet omdat u dat gezocht hebt vroeger, maar omdat de Heere in de weg van zijn goddelijk bestuur u op deze plaats gebracht heeft, onder de prediking van zijn woord. En al die mensen, jongens en meisjes, die langs de heuvel van Golgotha gelopen hebben, die kunnen nooit zeggen, wij hebben het niet geweten. Wij hebben het niet gezien. En wij kunnen ook nooit zeggen, wij hebben het niet geweten. De weg van ons leven is er langs gelopen. Het wordt ons week na week voorgehouden. En dan is de belangrijke vraag van morgen, wat is nu de uitwerking van dat horen, van dat zien in ons leven geweest? Hoe was dat bij die mensen daar op de hoofdschedelplaats? Er zijn heel veel mensen geweest die hebben gespot. Er staan allerlei voorbeelden van in de Bijbel. Overpriesters, schriftgeleerden, voorbijgangers, ze hebben hem gelasterd. Zelfs die ene moordenaar aan het kruis, die is daar tot aan zijn dood toe mee doorgegaan om de Heere Jezus te lasteren. Dus in plaats dat die boodschap hen verootmoedigde, heeft het hen verhard. Dat is heel aangrijpend. Het heeft hen verhard. In plaats dat ze gezien hebben, dit heb ik verdiend, of dit zou mijn toekomst wel eens kunnen zijn, heeft het hen verhard. En de Heere Jezus heeft gewaarschuwd. Hij heeft gewezen op de dagen die komen, 70 na Christus. Maar veel mensen hebben zich verhard. U zegt misschien, nou dat is bij mij niet zo. Ik vind dit altijd een hele bewogen tijd. Ik zit soms met de tranen in mijn ogen in de kerk, dominee. Als u over deze dingen spreekt. Als je daarover denkt wat de Heere Jezus heeft meegemaakt. Ik moet me bedwingen om mijn tranen niet de vrije loop te geven. Misschien bent u heel gevoelig onder die prediking. Ja, maar dat is het ook niet. Dat waren die dochters van Jeruzalem ook. Die hadden zielsveel medelijden met de Heere Jezus. Maar de Heere Jezus heeft gezegd, ween niet over mij. Maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal dan aan het dorre geschieden? Ik ben het groene hout, u bent het dorre. Het zal voor u nog vele malen erger zijn. Wat is de uitwerking van deze prediking? Heeft het ons tot een schuldenaar gemaakt? Bent u in beleving ook al zo'n moordenaar geworden? Die moordenaar aan het kruis, die had het verdiend. Hij aanvaarde zijn straf. Hij zei, wij toch rechtvaardig, wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Dat kruis van Christus, dat kreeg waarde voor hem, maar had er geen recht op. En hij vroeg, gedenk mijner. En alleen de Heere Jezus, jongens en meisjes, die kon hem troosten. Die kon de toepassing geven. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De Heere Jezus ontsloot de deur van het paradijs voor een moordenaar die de dood had verdiend. Dan ligt er voor zulke een rijke vertroosting. Ik denk aan Simon van Cyrene. Johannes schrijft er niet over. Hij laat een nadruk op Jezus vallen. Maar we weten, Simon van Cyrene, die heeft een poosje dat kruis gevoeld. Ietsje. De Heere Jezus heeft het gedragen. Alleen hij moest het ervoor zorgen dat de vaart erin bleef. Simon van Cyrene. Hij wilde het niet. Hij moest gedwongen worden. Hij kreeg dat kruis op zijn schouders. Hij heeft iets gevoeld van dat kruis. En op Golgotha werd hij ervan bevrijd. Hij hoefde er niet aan. Het werd van hem afgenomen en Jezus werd eraan gespijkerd. En dat is nou de troost, gemeente, voor diegenen die dat kruis op hun schouders krijgen. In de weg van ontdekking. Nee, ik zeg niet dat Gods kinderen moeten betalen. Maar ze gaan het beleven. Ze gaan er iets van gevoelen. Dat kruis gaat drukken. Ze verdienen om er aangespijkerd te worden. En het is niet te zeggen wat er dan gebeurt. Als dat kruis van onze schouders wordt weggenomen. En wij het zicht mogen krijgen op die gekruisigde Christus. Wij prediken Christus de gekruisigde. Voor de Joden een ergernis. Voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor ons, zegt de apostel Paulus, wij die geroepen zijn, de kracht Gods en de wijsheid Gods.